Ik wil met jullie als eerste gaan lezen. Filippenzen 3, vers 13 tot 14. En daar staat in vers 13, broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt. Maar één ding is zeker. Eén ding. En daar gaan we vanochtend over praten met elkaar. Eén ding weten wij zeker. En ik hoop dat je dit bij mij mag zeggen in je eigen persoonlijk leven, maar ook over de gemeente. We vergeten wat achter ons ligt en we richten op ons wat voor ons ligt. Ik ga recht op mijn doel af, de hemelse prijs waartoe God mij door de Heere Jezus geroepen heeft. En dan zeggen we allemaal in Loppersum, amen. Ik geloof met alles wat in mij is, dat is natuurlijk het gevaar van elke nieuwjaarswisseling, wordt er wel eens geroepen. Het is een nieuw seizoen en er is een shift in de geest. Wel eens van gehoord? Ja. Nou, ook dit jaar hebben we dat weer geroepen met elkaar. En het mooie is dat wij het niet alleen maar hebben geroepen, maar het is zo bevestigd door het profetische, apostolische geluid wereldwijd. Laura en ik hebben het voorrecht om in allerlei netwerken te zitten, internationaal en in Europa. En ook in Nederland. En overal hoor je eigenlijk hetzelfde geluid. Er gaat in Nederland iets nieuws gebeuren. Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. En de afgelopen 8 maanden hebben we ook regelmatig weer mogen reizen. En of we nou in Siberië waren of in Colombia. Overal hoor je hetzelfde woord. We zijn als gemeente in transitie. En ik weet niet of het hier ook geldt in Loppersum. Maar het zou me niks verbazen als dat woord hier wel eens een keer is gevallen. We zijn in transitie. Met andere woorden, dit is het oude en het oude is goed geweest. Het fundament is gelegd, maar we voelen allemaal dat het nieuwe is gekomen. Het oude ligt achter ons, het nieuwe ligt daar, maar om weg te gaan naar dat nieuwe, dat heet transitietijd. En dat voelt soms ongemakkelijk aan. Dus het kan zijn dat je de afgelopen jaren je wat ongemakkelijk hebt gevoeld. En dat heeft te maken met de transitie die boven Europa momenteel plaatsvindt. We zijn erg betrokken in het core team van Europe Shall Be Saved. En ik kan u vertellen met een overtuiging dat Europa gered gaat worden. Dat het geluid van de oogst en de stadions niet alleen maar meer een geluid is, maar het gebeurt op dit moment. Op dit moment worden de stadions in Europa gevuld met mensen die Jezus nog niet kennen. Gisteren, daar zijn we zijlings bij betrokken, was de cent in Brazilië. Misschien heeft u daar wel over gehoord. Wel eens van gehoord, nog niet van gehoord. Nou, u gaat er waarschijnlijk wel van horen. 3 stadions in 1 dag gevuld met duizenden mensen uit Brazilië. Gisteren is de president van Brazilië op het podium aangeraakt door de Heilige Geest. En vervuld met het vuur van de Heilige Geest. Is gisteren gebeurd. En er is een enorme beweging momenteel gaande in Brazilië. En misschien zegt ja, maar dat is heel erg ver weg. Nou, de cent gaat over om de Brazilianen te sturen naar Europa. Er worden momenteel 100 Brazilianen worden toegerust om naar Europa te komen. Waarom? Omdat er een geluid is wereldwijd dat God iets gaat doen in Europa wat te maken heeft met opwekking. Wat te maken heeft met oogst. Wat te maken heeft met jou. Dat is de reden waarom jullie zo'n groot gebouw hebben. I am very serious. Want Lodewijk is een van mijn beste vrienden. En wat hier gebeurt is een erfenis van wat God hem toen en de gemeente heeft laten zien. Een groot gebouw neerzetten. Waarom? Omdat Loppersum, deze gemeente, een profetisch en apostolisch geluid heeft. En dat gaat weer gehoord worden in Nederland. Ik heb echt een woord voor jullie. Wat te maken heeft dat we misschien weer terug moeten gaan op de koers die God in de hemelse gewesten voor deze gemeente heeft voorbereid en waar jullie allemaal deel van zijn. Ook de mensen die hier nu niet zijn, maar die wel lid zijn van deze gemeente. Deze gemeente heeft een apostolische, profetische zalving van God gekregen. Toen wij nog geen House of Heroes hadden gekregen van de Heer, kan ik me nog herinneren, de geluiden die gingen over Loppersum. Er werd over jullie gemeente gepraat. Er werd over deze gemeente gepraat, over dit gebouw gepraat, over het geluid wat God vanuit het noorden van het land liet klinken. De conferenties, het apostolische profetische geluid. En dat apostolische profetische geluid is nog niet weg. Het zal sterker weer worden. Mag je de Heer een applaus voor geven? Want we vergeten een aantal dingen wat achter ons ligt en we strekken ons uit naar wat voor ons ligt. Amen. Daar heb ik een aantal dingen over opgeschreven. Want ik geloof dat we zijn overgestoken in het jaar 2020. En dat de komende 10 jaar een belangrijk seizoen gaat worden van 10 jaar van oogst. Van een versnelling van beloftes die God heeft gegeven. En ik weet niet of je dit herkent, maar er is iets bijzonders in Nederland gaande. Lau en ik waren onlangs samen in Zweden, waren we aan het dienen. En we kregen die dag allerlei berichten over een enorme grote brand die toch wel suddenly, plotseling plaatsvond in het hele droge Australië. En ik kom wel eens op plekken, zeggen, dat is ook weer in Gothenburg waar we waren. En dan zeiden ze van Matthijs, het is zo droog hier, kan God hier iets doen? Nou, ik weet niet hoe het met u gaat, maar als het winter is en ik heb een haardkachel, dan ben ik op zoek naar heel droog hout. Ik zeg altijd, hoe droger het hout, des te beter het fikt. Hoe duisterder een plek is, hoe veel meer licht kan er schijnen. Dat is de reden waarom we naar Noord-Korea gaan. Dat is de reden waarom we plekken opzoeken waar het duister is. Want hoe duister het is, des te meer er een doorbraak van Gods licht kan komen. Hoe droger het is, hoe makkelijker er de fik in kan komen. Amen. En we hebben het vuur van de Heilige Geest nodig. Wie wil meer van het vuur van de Heilige Geest? Ja, dat is het geluid. Het vuur van de Heilige Geest. Dat is wat Nederland zal veranderen. Amen. Want de Heilige Geest overtuigt ons dat we kinderen en zonen en dochters van God zijn. Het is de beste evangelist. En toen we daar in Zweden waren, kregen we allerlei berichten over dat 7 kleine brandhaartjes plotseling bij elkaar aan het komen waren. En die 7, vertelde de brandweercommandant, die werden er plotseling 15, 20, tot uiteindelijk er het nieuws kwam dat er wel 20 tot 25 kleine brandhaartjes waren die bij elkaar waren gekomen en dat enorme grote vuur creëerden. En dit vuur, dat was vernietigend. Maar we weten dat het vuur van de Heilige Geest heiligt en opbouwt. We weten dat als God een aardbeving geeft, mensen niet doodgaan, maar mensen uit de dood opstaan. Right? Oh, ik preek hier natuurlijk ook in een aardbevingsgebied. Sorry, dat had ik even niet door. Ik zit net die link te leggen. Oh nee. Maar als God een aardbeving geeft, als God iets geeft, is het altijd tot opbouw en herstel. En dit is wat de Heer sprak. Want die brandweercommandant kreeg het interview van, hoe kwam het nou dat al die verschillende kleine vuurtjes plotseling bij elkaar kwamen en jullie het niet meer onder controle hadden? En dit is wat de brandweercommandant vertelde. Er was een suddenly wind change. En dit is mijn overtuiging dat ik hier vandaag spreek. Ik geloof niet dat het een ongeluk is dat we vandaag een code oranje waarschijnlijk krijgen. Dat er een storm aankomt. Waarom? Er gaat een goddelijke wind change plaatsvinden boven Nederland. En al die kleine vuurhaartjes, die gemeentes waar het vuur van God brandt. Kleine haartjes, grote haartjes, die komen suddenly allemaal bij elkaar. Er is een soort onzichtbaar netwerk in Nederland zich aan het vormen. En daar is opwekking bij betrokken. Daar is de VPE bij betrokken. Daar is Hans Maat met het Evangelisch Werkverband bij betrokken. Daar is de Katholieke Kerk bij betrokken. Elke denominatie in Nederland heeft hetzelfde geluid. Er staat iets te gebeuren. Er wordt een net gevormd van allerlei onderlinge relaties wat te maken heeft met de oogst die God gaat geven in dit land. En jullie als gemeente zijn daar deel van. Oh. En ik spreek over jullie uit. Geen onophoud meer. Geen vertragingen meer. Waarom zeg ik dat? Ik moest herinneren aan een aantal jaar geleden en toen had ik nog pluisjes op mijn gezicht. Toen studeerde ik aan de zeevaartschool. Ik kwam wat laat in de puberteit en soms ben ik erin blijven hangen. Amen. Mark, herken je dat? En ik ben afgestudeerd maritiem officier. En ik heb gevaren vroeger over de zee. Ik was maritiem officier, zowel in de machinekamer als op de brug. En dit is het plaatje wat ik had waarvan ik geloof waar de gemeente van Jezus Christus, de kerk in Nederland, zich momenteel in bevindt. Als we in een land waren, er kwam altijd de kapitein, die kwam langs en vertelde ons, over 3 dagen na het lossen moeten we naar deze bestemming. En we lagen regelmatig in Canada of in Amerika en moesten we naar Europa. En daar werd dan bepaald waar de lading het meeste opleverde. En wij moesten als officieren de reisroute bepalen. Een hele belangrijke, op de zeekaart. Niet altijd een rechte lijn, want soms moesten we naar links of rechts, er waren allerlei eilanden. Maar we hadden een bepaalde koers en we moesten op die koers blijven. Maar het gebeurde regelmatig op de Atlantische Oceaan dat we stormen tegenkwamen. Grote stormen, waardoor we soms moesten uitwijken. En uiteindelijk moesten we weer bijsturen, want op het moment dat je 3, 4 op de zee was, had je stroming, dat heet drift in de nautische termen. En week je een beetje van de koers af. En onze taak als officieren was om op de koerslijn te blijven, om continu maar een beetje bij te sturen. En dit plaatje had ik over de kerk van Nederland. Ik denk dat we in een seizoen zijn gekomen en praten met allerlei leiders in het land waar we bij betrokken zijn. Ook vanwege het grote evenement die we gaan doen, Awakening Europa in Ahoy eind juli. Verwachten 20.000 mensen, amen, in Rotterdam. Gaat helemaal op zijn kop voor de Heer. 2 weken geleden ruim 55 kerken die hebben toegezegd in Rotterdam om mee te doen. Ja, gebeuren er bijzondere dingen in het land, amen. En de Heer liet me zo ontzettend duidelijk zien dat we in een seizoen zijn gekomen waarin we met elkaar weer gaan nadenken of we nog op koerslijn liggen. Zijn we misschien, en soms is dat noodzakelijk, door stormen in het leven, door situaties die ons overkomen in het leven, zijn we misschien soms niet een beetje van koers afgegaan? En als we dan een beetje van de koers zijn afgegaan, hebben we dan de moed om met elkaar een beetje weer bij te sturen, zodat we met elkaar op die koerslijn liggen? En dat hoeft niet altijd hele grote veranderingen te zijn. Ik moest zo denken aan het verhaal deze ochtend waarin de vissers met hun boot, en een boot staat vaak voor bedieningen, dat de vissers, Petrus en Johannes en Jacobus aan het vissen waren. Ze konden de hele nacht konden ze niet vissen. Er was op dat moment niet veel vrucht. Het was een beetje een woestijnnacht. En misschien kent u wel dat die woestijnnacht niet een nacht is, maar een periode. Wie herkent dat van die woestijnperiodes? Het lijkt wel, je sukkelt een beetje door in het leven. Maar die doorbraak, die vrucht, die belofte die God op je leven heeft gelegd, dat laat een beetje op zich wachten. Het lijkt wel of je in een situatie bent gekomen waarin God je letterlijk even in het verborgene hebt geplaatst. En daar wil ik me zo een beetje op focussen. En Petrus en Johannes en Jacobus deden altijd de dingen die ze altijd deden. Ze visten, ze waren professionals, ze wisten hoe ze het moesten doen. Dat was een beetje hun probleem. Soms kunnen we professionele christenen geworden zijn. We doen ons dingetje. Maar is ons geloofsleven een beetje weg? En moeten we worden uitgedaagd? En als Jezus langs zij komt, worden we altijd uitgedaagd. Als Jezus langs zij komt, dan horen wij dingen waarvan wij als mensen zeggen, dit kunnen wij niet. Toen dit gebouw hier werd neergezet, was het eerste wat mensen zeiden, ja, maar dat kan helemaal niet. Ja, dat klopt. Maar als Jezus langs zij komt, laat hij ons dingen doen waarvan hij alleen maar de glorie kan krijgen. En als jullie thema is, laat dit huis gevuld zijn met zijn glorie. Dan zeg ik, Heer, dank u wel voor dit gebouw, want u heeft alle glorie gekregen voor het wonder van dit gebouw. Dit huis is gevuld met zijn glorie. Dit huis is gebouwd op geloof en met jullie financiën. Maar het begon met geloof, het begon met de visie, het begon met de roeping. En Jezus komt langs zij en zegt, ik wil dat je weer teruggaat om te vissen, maar nu in diepe water. En we weten allemaal wat er gebeurde, doordat de vissers gehoorzaam waren aan iets waarvan ze hadden gezegd, nee Jezus, dit hebben we al zo vaak gedaan, dit gaan we niet doen. Het is de slechtste tijd van het seizoen om op dit moment te gaan vissen, maar ze gehoorzaamden. Ze legden hun eigen wijsheid af, hun eigen trots legden ze af. Ze gehoorzaamden Jezus en ze gingen in diepe water vissen. En weet allemaal wat er gebeurde. Jezus stuurde zoveel vis in dat net, dat net barstte. En dit is wat de Heer zei, heel duidelijk over deze ochtend. Als we het hebben over koerswijziging, hebben we het niet over hele grote, massale, grote koerswijzigingen. God heeft jullie een schip gegeven. God heeft jullie een meer gegeven. Dat is dit gebied. En ik weet niet wat jullie koerswijziging misschien zou kunnen zijn. Maar ik geloof dat de roep van Jezus van deze ochtend is, ga vissen in dieper water. Ga de dingen doen in geloof waarvoor ik jullie heb geroepen en heeft hier iedereen voor nodig. Wij aan boord wisten exact, elk bemanningslid wist op het schip, als er een crisis uitbreekt. Als er, Als de alarmbellen afgaan, wisten we precies wat we moesten doen. Daarom deden we heel veel drills buiten. We wisten exact wat we moesten doen, maar wat we ook niet moesten doen. Ik wist bijvoorbeeld dat ik een bepaald iets niet moest doen, want als ik niet op mijn plek zou zijn, zou daar niemand anders als vervanging gaan komen. Daarom is het zo belangrijk dat wij met elkaar in de gemeente, ook in deze gemeente, weten wat is onze plek. En neem die plek in, want God heeft jullie deze plek gegeven. Nog steeds amen? Are you still happy? Ja, joehoe, nog even juichen, come on. Are we still happy? Come on, that's right. De visie van de waardevolle gemeente. Dat heb ik van jullie website afgehaald. En ik kom natuurlijk nog herinneren in de tijd dat ik samenwerkte met Lodewijk. De visie van de waardevolle gemeente is samen te vatten in deze vier punten. Gefundeerd in genade, gedreven door liefde. Het zijn dingen waar je over na kunt denken. Zijn we nog gefundeerd in genade of is er oordeel gekomen? Gedreven door liefde. Laten we ons nog leiden door liefde of laten we ons leiden door lauwheid of de andere dingen. Geleid door de Heilige Geest. Oh, ik werd er zo warm van toen ik dit las. Ik dacht, die wil ik bijna kopiëren. Voor onze gemeente. Ja, mogen we handen en voeten geven aan Jezus' opdracht. Dat zijn de pijlers van jullie gemeente. Ik ga ze nog een keer zeggen. Gefundeerd in genade. Gedreven door liefde. Geleid door de Heilige Geest. Mogen jullie handen en voeten geven om dit gebied te bereiken met het evangelie van Jezus Christus. Dat is jullie geboorterecht van deze gemeente. En dan zeg ik op glorie. Met elkaar zijn jullie hier verantwoordelijk voor. Gedompeld in genade. Geleid door liefde en door de Heilige Geest. Mogen jullie dit gebied, mogen jullie bereiken met het evangelie van Jezus Christus. Weet je, de afgelopen jaren, en ik herken me daarin, ben ik ook allerlei mensen tegengekomen in gemeentes, oudsten, bij leiders, die allemaal zeiden, joh, de afgelopen 3, 4 jaar, die waren zwaar. Die waren lastig. Het leek wel alsof de hel tegen ons kwam. Ontmoediging, twist, verwarring. En de meeste stormen waar mensen doorheen waren gegaan, die waren demonisch. Die waren niet omdat mensen dat nou zelf hadden veroorzaakt, want dan moet je ze ook zelf oplossen. Amen. Maar er is iets in Europa, de afgelopen 3 tot 4 jaar, is er iets tegen de kerk van Jezus gekomen, wat te maken heeft met een demonische storm. En ik ga nu iets heel raars doen. En ik zeg, halleluja. Amen. Halleluja. Want op het moment dat Jezus met zijn discipelen naar de overkant gingen van de gatherings, in het gebied waar de heidenen waren, en waar deze demonische man die in graven leefde, een heel gebied in controle hield, op het moment dat Jezus naar de overkant ging, brak de hel los. Op het moment dat er ergens een doorbraak aan is te komen, op het moment dat mensen in hun bestemming gaan wandelen, komt de hel in opstand. Heel veel stormen waar mensen doorheen zijn gegaan, heeft te maken met het gebied wat God aan mensen heeft gegeven. Heeft te maken met grondgebied. Heeft te maken met territory. I'm serious. Heeft te maken met datgene wat God in jou heeft gelegd, wat zo groot is, wat zo bijzonder is, dat op het moment dat dat geboren wordt, weet de vijand, ik ga grond verliezen. Deze gemeente is niet alleen maar een fijne gemeente die zondagochtend bij elkaar komt. Nee, dit is een gemeente die grondgebied in heeft genomen in het gebied van Loppersum en dit gebied van Nederland. Jullie zijn grondgebiednemers. Amen. Dat is waarom we hier bij elkaar zijn. Om grondgebied in te nemen. Om die fantastische hemel op de aarde te brengen. Om het koninkrijk van God gestalte te geven. En daar zijn we allemaal deel van. Dus die storm waar Jezus mee te maken had, dat was een storm om te proberen om Jezus tegen te houden. Nou, ik kan u vertellen, als je dicht bij Jezus blijft en hem blijft aanbidden, kan geen hel, geen storm die afgevuurd is vanuit de hel stoppen van hetgene wat God in jou heeft gelegd. Gewoon punt. Geen komma, punt. Dat lezen we door de hele Bijbel heen. De discipelen waren bang. Ze hadden wat identiteitsproblemen. Ze wisten niet helemaal dat ze zelf die autoriteit konden gebruiken om die storm het zwijgen op te leggen. Maar weten uiteindelijk dat ze de overkant bereikten en dat daar een enorme opwekking uiteindelijk uitbrak in dat gebied. Wat gebeurde er toen Jezus werd geboren? De hel brak los. Het eerste wat koning Herodes wilde doen was alle baby's vermoorden. Waarom? Omdat Jezus de bevrijder werd geboren. Wat gebeurde er toen Mozes werd geboren? De farao gaf opdracht. De farao gaf opdracht om alle baby's te vermoorden. Is het de farao gelukt? Nee. Ik ga je nog wat anders vertellen. De duivel is zo ontzettend stom, hij ziet jou niet aankomen. Ik geloof met niks wat in mij is dat de duivel, dat de hel weet wat de bestemming van God op je leven is. Alleen God weet dat. En misschien velen van ons hier deze ochtend zijn ons misschien zelfs niet bewust van de bestemming die God wil geven in jouw leven en op deze gemeente. En dat is de reden waarom je de afgelopen jaren misschien hebt gevoeld dat je door een woestijn bent gegaan, of waarin een aantal dingen zijn gebeurd die je misschien niet kan begrijpen. Maar weet je, het is 2020 is het jaar dat datgene wat God in deze gemeente heeft gelegd en wat God in jou heeft gelegd tevoorschijn gaat komen. Want dat is namelijk de atmosfeer boven Europa. Het is tijd dat mensen naar voren gaan komen in datgene waarin God ze heeft bestemd. Dromen worden vrijgezet. Dit is een ochtend waarin weer dromen worden vrijgezet. Waarin misschien waar gebieden waar het woestijn is en moeilijk is en lastig is, daar gaat God komen vandaag met zijn Heilige Geest, zodat dingen weer tot bloei zullen gaan komen. Want deze gemeente heeft bestemmingsrecht en bestaansrecht. En jullie hebben een apostolische, profetisch geluid. God heeft jullie geplaatst met een groot doel. Dat is om grondgebied in te nemen. Ja, dan mag je voor applaudisseren als je daarmee eens bent. En waarom zeg ik dat de duivel niet weet dat toen God deze aarde maakte, hij jou uitkoos, dat de grootheid in jou is gelegd door God? Nou, omdat toen farao besloot om alle baby's te laten vermoorden, God in zijn wijsheid Mozes een schuilplaats gaf. En waar was de schuilplaats voor Mozes? In het huis van de farao. Onder de neus van degene die opdracht had gegeven om Mozes te vermoorden, groeide Mozes op. De duivel ziet je helemaal niet aankomen, joh. We geven de duivel veel te veel eer. En de reden waarom velen van ons het gevoel hebben gehad dat we verborgen zijn, dat heeft te maken dat in het verborgene werkt God aan ons hart. In het verborgene werkt God aan onze relatie met Hem. In het verborgene werkt Hij aan karakter. Ik vind het zo bijzonder dat een van de eerste dingen die er gebeurde toen Jezus werd geboren, Jezus werd niet met een microfoon geboren. En ook niet op een conferentie, maar heel eenvoudig ergens in de schuilplaats. Right? En Hij moest zelfs vluchten. Wat een koerswijziging. De Zoon van God. Weet je, ik geloof niet dat op het geboortekaartje van David, de herdersjongen, stond, dat zijn ouders het hadden gemaakt, dit wordt de koning van Israël. Right? Of toen Petrus werd geboren, dat de ouders van Petrus besloten, jij zal ooit genoemd worden, ik zal mijn gemeente op jou bouwen. Of toen Maria werd geboren, dat de ouders van Maria op het geboortekaartje zouden schrijven, zij zal de moeder worden van de Zoon van God. Right? Nee. Maar God had iets in Petrus gelegd. God had iets in Jozef gelegd. God had iets in David gelegd. En er staat er in Galaten 4, vers 4, toen de volheid van tijd gekomen was, zond God zijn enige geboren zoon Jezus. Met andere woorden, God werkt in seizoenen. Hij werkt in tijden. Hij werkt in tijden waarin gemeentes, organisaties, personen volledig zichtbaar worden en dan mogen ons weer terugtrekken om in die schuilplaats te zijn. Dat was het sleutel van David. Grote dingen met God beleven, maar in de stilte, in de schuilplaats, zijn bij de Vader. Ik ben ook door stormen gegaan in mijn leven. Wanneer stormen tegen mijn gezin kwamen, tegen onze bediening, tegen de gemeente. En vraag mensen wel eens van, hoe heb je dat nou allemaal overleefd? En dan heb ik maar één antwoord. Schuilen bij Jezus. Schuilen bij Hem. Dan kun je maar één ding doen, dat is op je knieën zijn. Bij Hem zijn. Alleen maar bij Hem zijn. Zeg, Jezus, het gaat om u en ik schuil bij u. U bent mijn schuilplaats. Dat is het antwoord. Bij Hem zijn. Bij Jezus zijn. En als weer die volheid als seizoen in je leven gekomen is, dat God zegt, en nou is het tijd om weer tevoorschijn te komen, dan zal God dat doen en geen hel kan dat stoppen. Is dat niet fantastisch? Als God zegt, dit is de volheid van het seizoen, waarin ik jou tevoorschijn laat komen, en dat geldt ook voor gemeentes, het geldt voor deze gemeente. Ik geloof dat 2020 een jaar gaat worden, waarin jullie tevoorschijn gaan komen. Landelijk. Provinciaal. Het geluid is nooit weg geweest. En soms is het nodig, net zoals Jezus voor een periode moest vluchten naar Egypte. Het is een mysterie. Weet je, en ik heb in het leven moeten leren dat sommige dingen begrijpen wij niet. De afgelopen 2-3 weken hebben we 3 mensen meegemaakt. Eén van heel dichtbij. Een jongen van 16 die bij ons verkankerd binnenkwam en volledig is genezen door de Heer. Ja, en ook eventjes gewoon artstechnisch. Geen kankercellen meer in het lichaam. Mag ik een geweldig applaus voor geven? Dat is Jezus, een tiener van 16. En tegelijkertijd hebben we dierbare vrienden om ons heen die worstelen met kanker en nog niet genezen zijn. Het is een mysterie. Maar weet je, in het mysterie is ons uitgangspunt, God is altijd goed. God is altijd goed. En sommige dingen hoeven we ook niet te begrijpen. Ik heb ook geleerd om gewoon tegen mensen te zeggen, ik begrijp het niet. Maar wat ik wel weet is, God is goed. Hij wil genezen, hij wil bevrijden. Hij is goed. En dat bepaalde dingen niet gebeuren, daar blijf ik vanaf. Ik heb daar geen antwoord op. Dus we mogen tegen elkaar zeggen dat sommige dingen blijven een mysterie. Maar wat ik wel weet is dat God een bestemming heeft op deze gemeente. En dat is, ik blijf het herhalen, dat is de apostolische, profetische zalving van God. Waar jullie allemaal deel van zijn. Wat was het probleem van Mozes? En ik ga zo landen, dan gaan we met elkaar binnen. En dan gaan we vragen aan de Heilige Geest om ons aan te raken op de plekken waar we misschien droog zijn geworden. Of waar we misschien een koerswijziging moeten hebben in ons leven. Waar we misschien afgedreven zijn van datgene waar het werkelijk draait in ons leven. Want net zoals Maria, net zoals Jezus, net zoals Petrus geloof ik dat er allemaal iets is in jou wat groot is, wat geweldig is. En dat in de volheid van tijd dat tevoorschijn gaat komen. In het noorden van het land, geloven jullie dit? Er is iets groots in jou. Wat groter is dan je kan bedenken. Wat van God is, wat hij in jou heeft gelegd. En de duivel zal er misschien alles aan doen om dat niet geboren te laten worden. Maar weet je, hij is te laat. Hij is te laat. De duivel dacht dat het kruis waar hij Jezus op zou willen vermoorden het wapen was om een einde te maken aan Jezus. Maar wat heeft hij zich enorm vergist? Toen Jezus eraan het kruis hing, had hij misschien het idee van ik heb gewonnen. Totdat Jezus opstond. Hij was te laat. Hij was te laat. Hij was te laat. In het wapen van de vijand, daar zat het bloed, daar zat onze redding en eeuwig leven. Dat is mijn Jezus. Dat is jouw Jezus. En hoe gebroken je hier ook zit, wat je ook hebt meegemaakt. Ik proclameer over je leven dat vandaag een dag is waarin God zegt, het is een nieuw begin. Het oude is voorbij. Zie, het nieuwe is gekomen. Dit is ongelooflijk, dit keyboard. Het staat letterlijk dat als ik deze regel had gezegd, moest het keyboard komen. En dat hebben we helemaal niet afgesproken. Het staat letterlijk op mijn iPad. Het is gisteren ook gestuurd naar jullie media. Wat staat hier precies? Halleluja. Jullie zijn door de geest gedreven. I love it. En weet je, Mozes, daar gaan we mee eindigen. Mozes. Mozes was 80 jaar. Een man van God. Geboren met een roeping. Maar 80 jaar. Het einde van zijn leven. Toen hij dacht, het zal allemaal wel. Het zal allemaal wel. Ik kan geen profetie meer horen. Ik heb een belofte van God op mijn leven gekregen, maar ik ben 80 jaar. Moet je mij nou eens zien? Hij had zich eigenlijk verzoend met het feit dat hij weer herder was geworden. De eerste 40 jaar opgroeiende in een paleis met alle weelde onder de farao, onder degene die opdracht had gegeven om te vermoorden. En Mozes was een geboren Jood, net zoals wij allemaal geboren zijn. Als, niet als hamburgers. Ik heb nu even de aandacht van de tieners. Maar we zijn geboren als hemelburgers. Right? Dat is ons echt paspoort. We zijn gezeten in de hemel. Naast Jezus. Dat is waar we naartoe gaan. En dat is wie we zijn. Mozes. Een man van God. Met een bestemming. Een droom op zijn leven. Een droom van God. Een geboren Jood. Een Hebreeën, maar groeide op in Egypte. Groeide op in een wereldsysteem. Net zoals jij en ik vandaag hier staan. We zijn geboren vanuit de hemel. We zijn hemelburgers. Maar we groeien op in Egypte. In een wereldsysteem. Velen van ons hebben het wereldsysteem ons zo laten beïnvloeden. En Mozes begon te vergeten wie die was. Hij had een identiteitscrisis. Hij was altijd maar op de vlucht. Altijd maar onrustig. Dat is de reden waarom hij in zijn woede, in zijn onmacht om te begrijpen wie hij was, die Egyptenaar doodsloeg. Hij zag dat die Egyptenaar iemand van zijn eigen volk mishandelde. Hij werd uit elkaar gerukt. Hij zat in een identiteitscrisis. Een Jood. Een man van God met een roeping deed iets wat zijn hele leven achtervolgde. Sommigen van jullie zitten hier deze ochtend. En je hebt misschien vanwege een identiteitscrisis in je leven, omdat je niet weet wie je bent, wat je roeping meer is, heb je dingen gedaan waar je spijt van hebt. Gewoon stomme dingen. En dan gaat er nog eens een keer 40 jaar overheen waarin Mozes leert om de schapen te weiden. Om bij God te zijn. En dan plotseling, terwijl hij gewoon bezig is met zijn dagelijkse dingen, is daar die struik met het vuur van de Heilige Geest. Dat is de reden waarom ik ben begonnen om te proclameren in de hemelse gewesten: dit is heilige grond. Want op het moment dat God zegt het is heilige grond, dat betekent dat God een roeping geeft voor een hele generatie, voor een heel volk, om uit zijn bestemming te komen van Egypte in het beloofde land. Mozes schrikt zich rot, ziet het vuur van de Heilige Geest, want het is heilige grond. En Mozes probeert dichterbij te komen. En ik geloof dat het dat vuur hetzelfde vuur is wat het volk van Israël leidde door de wildernis heen. Het is hetzelfde vuur wat werd uitgestort in het Nieuwe Testament. Dat vuur, daar heb ik het over. Het vuur van de Heilige Geest. Mozes, kom alsjeblieft niet dichterbij. Ik vroeg aan de Heer, waarom mocht Mozes nou niet dichterbij komen? En ja, er zit het woordje heiligheid aan verbonden, maar er zit nog een betekenis achter. Want in het Nieuwe Testament lezen we dat als Jezus aan tafel ging, ze de sandalen uit moesten doen. De voeten werden gewassen, want ze brachten het stof van de dag, het stof van de week, brachten ze mee naar het restaurant, of daar waar ze aan het eten waren in hun huizen. En God sprak dit duidelijk tot me: Matthijs, de reden waarom Mozes zijn schoenen uit moest doen, had ook te maken met mijn heiligheid, maar vooral in het nieuwe, in de roeping en de bestemming van het zichtbaar worden van wat ik in Mozes heb gelegd, kon hij het oude niet meenemen. Het stof van het verleden, de littekens van het verleden, de dingen die hij misschien gedaan had, waar hij spijt van had. En zo vaak had hij misschien gezegd, vergeef me. Maar het enige wat Mozes moest doen, was zijn schoenen uitdoen en het stof achter zich laten. Mozes, ik wil dat je dicht bij je komt. Maar ben je bereid om de littekens van je verleden, de dingen die zijn gebeurd, het stof van het verleden achter te laten, zodat we samen dit nieuwe avontuur ingaan? Want het oude dient je niet meer in het nieuwe. Ik zeg opnieuw in Loppersum, het stof, de littekens, dienen jullie niet in het nieuwe. Het is tijd om misschien straks symbolisch je schoenen uit te doen. En opnieuw die ontmoeting met Jezus te hebben. Opnieuw een ontmoeting te hebben met het vuur van de Heilige Geest. Wat jou herinnert, niet aan je verleden, want dat doet de vijand. Maar jou herinnert aan je toekomst, in wie je bent, in Hem. Grote, machtige dingen die Hij door jou heen wil doen. Dat is mijn God. Dat is jouw God. Zullen we met elkaar gaan staan. Misschien kunnen we intussen het plaatje laten zien van een katapult. Ik weet niet of die beschikbaar is. Een paar stappen achteruit lopen betekent niet meteen falen. Soms bereidt God je voor op een geweldige lancering. En ik geloof met alles wat in mij is, dat een aantal mensen hier vandaag, hier in Loppersum, misschien het gevoel hebben. Anderen die rennen voorop en het lijkt alsof jij misschien wat achterblijft. Misschien door allerlei dingen waar je doorheen bent gegaan. Gemeentewijd, maar misschien ook wel persoonlijk in je eigen leven. Maar weet je, de afgelopen jaren heeft zich om jou heen een enorm sterk elastiek zich gevormd. En ik geloof dat 2020 het jaar gaat worden waarin je wordt afgeschoten. Je vlees wordt gekruisigd en Jezus die gaat opstaan in jou. Je gaat wandelen in je bestemming. Dit is mijn God. En op dit moment spreek ik dit uit over Loppersum. Over waardevol leven. Heer, dat dit een katapult is van uw kracht. Van het apostolische, van het profetische. Heer, deze katapult, deze gemeente, die functioneert als katapult om mensen in de bestemming te brengen. Op de plek die u hun heeft gegeven. In de klas. Als schoonmaakster. Als zakenman van de Albert Heijn. Als iemand die in de politiek zit. Maar Heer, dank u wel dat we allemaal dit jaar iets zullen meemaken van bestemming en bekrachtiging. Van datgene wat u in ons heeft gelegd. In de naam van Jezus. Daar Heer, waar we misschien een koerswijziging moeten plaatsvinden. Misschien een heel klein iets. Net zoals de vissers in dieper water moesten vissen op datzelfde schip. Heer, dat spreek ik uit. Volle netten met vis over deze gemeente. Oogst. Zoveel zielen, zoveel mensen. Heer, dat dit gebouw het niet aan kan. Want dit gebouw is gemaakt as an apostolic prophetic center to release the sound of heaven. That's right.